Heel wat acteurs, schrijvers en tekenaars hebben onze jeugd gekleurd met hun verhalen. Verhalen waar ik zelf nog regelmatig aan terugdenk en waar ik op tijd en stond wel eens nostalgisch van durf te worden. Maar hoe hebben de makers dat zelf eigenlijk beleefd? Ik ben Harald Scheerlink en dit is Akker G. Een lispelende tuinman, een bokser met een klein hartje of een rolstoelpatiënt met grote honger. Chris van den Durpel is het allemaal. Sindsdien weten we dat het niet moeilijk, maar gemakkelijk is en dat je af en toe moet opletten met Vente van Gent. Dat is typisch Chris.
Ja, op een bepaald moment heb je zoiets van, ja, oké, als je voelt van dat het bandwerk wordt, dan kan er ik nog 50 maken. Zo. Ik heb met Van Rossum de meest onwaarschijnlijke ervaring meegemaakt. Dat is, ja, ik werd naar een event gelokt waar hij was, maar ik wist het niet. Eén keer in een orkestbak gesprongen en ik ben naast de moes terechtgekomen.
Oh.
Dus ik ben op mijn been terechtgekomen. Ja, ik had mijn heup zat volledig verkeerd, dus tijdens de pauze vervangen.
Chris van den Durpel, welkom in de podcast.
Dank u wel.
Heel fijn dat ik hier ben.
Bedankt voor de uitnodiging.
Ah nee, ja, heel bedankt dat ik hier mag langskomen. Heel veel mensen hebben naar jou gevraagd. Mm-hmm. En je stond zeker bovenaan de lijst, dus voilà, heel blij
is
dat je hier geraakt bent.
Dat verwondert mij, ja.
Ja, toch?
Ja, ik ben toch al zo'n tijdje uit het zicht verdwenen. Alleen, het is toch al een tijdje geleden dat ik op televisie geweest ben.
Ja, ja, maar kijk, de mensen zijn jou niet vergeten.
Dat het collectieve geheugen.
Ja, ja. Het is een wonder soms, hè, maar het is heel fijn om te horen. Hoe gaat het met jou eigenlijk?
Goed, uitstekend. Een beetje verkouden geweest, maar ik ben ondertussen herstellende. Dus goed. Gelukkig geen corona.
Nee, het is dat, ja. Met zo'n verkoudheid denk je toch even...
Direct de angst van oei, maar dat zijn. En het was gelukkig maar dat, ja.
Gelukkig. Waar ben je eigenlijk mee bezig? Want ja, het afgelopen anderhalf jaar voor artiesten zeker al geen ideaal jaar, maar...
Ja, ik ben eigenlijk al een hele periode inactief op het gebied van optredens en zo. Die zijn er niet, maar ondertussen... is de goesting er wel gekomen om wat te schrijven en te doen. Dus we zijn nu een project aan het voorbereiden om in de theaterzalen te gaan optreden met een aantal figuurtjes die ik speel.
Okay.
En dat zal zijn vanaf september 2022. Wij wouden eigenlijk vroeger starten, maar bleek dat er nog heel veel vertoningen moeten gespeeld worden.
Dat moet allemaal ingehaald worden.
Die in de wacht staan.
Ja.
Dus daarom hebben wij op vraag ook van veel directeurs van culturele centra, van kijk, geeft het niet als we het een beetje opschuiven. Dus hebben wij nog ruimschoots de tijd om te try-outen en om dingen bij te schrijven, te schrappen, opnieuw bij te schrijven. Dus naar de ultieme vertoning.
Oké, en dus een aantal typetjes die mensen nog heel goed kennen, gaan daarin opduiken dan? Of?
Ja, die gaan daarin opduiken, ja.
Dat klopt. Is goed. Ja. Okay.
Zowel live als op beeld. Dus het is een beetje een combinatie van de twee. Omdat je natuurlijk niet op een podium... Ja, een schmink.
Het is een hele lange show.
Ja, voilà. Het is een hele lange show. Ik ben even een uurke weg. Ja, dus zowel in beeld en dan... Ja.
Wat zijn zo typetjes die je dan live kan doen, waar het redelijk beperkt is qua schminken en kostuum?
Oh, ik kan er verschillende doen.
Ja?
Die eigenlijk niet zo heel erg lang duren. Een Ronnie King is bijvoorbeeld heel snel klaar.
Okay.
Een Jimmy B is eigenlijk heel snel klaar.
Dat is gewoon een snorplakken en toch die...
Ja, voor theater, hè. Je kunt dat niet vergelijken, een schmink theater kun je niet vergelijken met een schmink voor televisie, want dat moet dan allemaal... Die tulle moet geplakt worden tot en met.
Ja, ja.
Theater zit op een aantal meter afstand en dan...
Dan zie je zo dingen.
Dan zie je die details niet.
Ah, tof, oké. Maar je sprak in het meervoud ook, hè. Dus er werkt iemand mee, denk ik, aan de show dan.
We zitten met een aantal mensen die meeschrijven en die doen. Een regisseur die er gaat opstaan. We zijn nu nog een aantal namen aan het overlopen wie we uiteindelijk gaat doen. Maar dat komt allemaal goed.
Allee, tof, goed. Dat is goed. Dat is een van de meest gestelde vragen. Mensen kunnen via onze Facebookpagina van Akker G kunnen vragen insturen. Mm-hmm. Ik had aangekondigd dat ik bij jou te gast mocht zijn. En de meest gestelde vraag was van, wanneer kom je terug? En dan vooral op televisie.
Dat is een goede vraag. ik moet er niet over nadenken. Ik ga de mensen moeten teleurstellen.
Okay.
Als ze denken dat ik nog met shows met verschillende typicus op televisie ga komen, dan moet ik ze teleurstellen. Die komen er niet meer.
Dat is voorbij.
Dat is voorbij.
Okay.
Daar heb ik definitief een punt achter gezet.
Okay.
Omdat ik zoiets had van, ja, je kunt reeksen blijven maken, Maar voor mij is dat geen uitdaging meer. Dus ik moet nog echt getriggerd worden om... Maar niks zegt dat ik niet iets ga doen in het niet-comische genre, of...
Ja, ja, tuurlijk.
Ja? Ja, maar als je echt louter spreekt over een sketchprogramma, zoals typisch Chris, of allemaal Chris of Chris & Co, of Chris & Co Live, dat zal er niet meer in zitten.
Dat is voorgoed voorbij.
Dat is voorbij, ja. Okay. Na al die jaren, ik ben nu 30 jaar bezig, dan denk ik zoiets van, tijd voor iets anders, ja.
Maar vooral omdat je zegt, het daagt me niet meer uit, televisie, om dat soort dingen te doen op televisie.
Ja, wel, ik denk dat ik iets van een paar honderd typetjes gemaakt heb. Ik durf niet zeggen hoeveel honderden uren televisie ik gedaan heb. Op een bepaald moment heb je zoiets van, als je voelt van dat het bandwerk wordt, maak nog eens een nieuw figuurtje. Dan kan ik nog 50 maken. Zo.
Ja, dat is waar.
Dus ik moet er zelf ook nog plezier aan beleven. Hè?
Tuurlijk.
En dat was een beetje weg.
Want... Een paar jaar geleden heb je nog een nieuw programma gemaakt, op VTM, geloof ik.
Ja, op VTM heb ik Allemaal Chris gemaakt.
Allemaal Chris heette dat, klopt. Ja. Had je toen al daarvoor al zoiets van, dit zal de laatste keer zijn? Of misschien tijdens dat je dacht, het is goed, het is op.
Ja, tijdens had ik het gevoel. Want de bedoeling was dat we 14 afleveringen maken.
Ja.
Met de clausule in het contract dat ik na 6 kon stoppen.
Oké, dat had je laten inbouwen.
Ja.
Oké. Ja, maar dat wil toch zeggen dat je er eigenlijk al
bent oud en wijs genoeg om me niet te laten strikken dat ik vastzit aan...
16 seizoenen, kom aan.
Voilà, nee. Ik had gezegd van, oké, laten we ons 6 maken en dan zullen we zien hoe dat het... Want je moet, dit was ook nieuw bij de zender, een nieuwe zender.
Ja.
En dat heb ik wijselijk er laten inzetten. En na 6 had ik zoiets van, het is mooi geweest.
Oké. Had je daar dan spijt van achteraf dat je dat nog gedaan hebt, die reeks? Of zeg je
nee, helemaal niet. Ik vond het leuk, want ik heb daar een aantal nieuwe figuurtjes gemaakt, die ik best wel heel plezant vond. Igor, de vrachtwagenchauffeur, vond ik heel leuk.
Ja.
Dus de figuurtjes vond ik heel plezant. En ook de ploeg waar ik mee samenwerkte was heel tof. Allee, het waren eigenlijk heel veel mensen die ik kende van vroeger al.
Ja.
Maar op een bepaald moment had ik zoiets van, we kunnen nu nog zoveel afleveringen maken, maar de goesting was een beetje weg.
Oké. Maar kijk, het theater is er ook nog.
Gelukkig, want dan miste ik wel.
Contact met het publiek dan echt.
Ja, ik ben altijd wel blijven spelen tijdens mijn televisiecarrière. Ik heb een paar keren bij het Vernieuwd Gents Volkstoneel gespeeld.
Ja.
Samen met Bob de Moor. Ik heb een aantal musicals gedaan.
Ja, tuurlijk.
Die ik heel leuk vond. Ja. Dus ik heb altijd wel dat contact met dat publiek blijven behouden. Maar ik miste dat wel. Dat was weer een aantal jaren geleden. En ik had iets van, ik wil nog eens live iets doen.
Ja, snap ik wel.
Dan moet het van de eerste keer erop zijn, terwijl bij televisie nog een blooper kunnen en we gaan nog eens proberen.
Wat ook plezant is natuurlijk. Maar
uiteraard natuurlijk. Maar dus die uitdaging is voor mij veel groter nu.
Oké. Want je zei er straks van, mensen zijn mij misschien niet vergeten, maar ik ben al lang niet meer op televisie geweest in die hoedanigheid. Als je nu over straat loopt, roepen mensen nog dingen naar jou? Waar roepen ze dan eigenlijk?
Nu niet mee, want ik loop nog altijd met een mondmasker op.
Ja.
Dus ze herkennen mij niet. Dat is een zeer zalige tijd. Ja. Maar het gebeurt nog wel, ja. Dus als ik dan in de winkel sta, dat ze zo wel een keer... Hey, Firmijn!
Ah ja, dan beginnen ze na te doen.
Ja, dat gebeurt. Hey, Firmijn! Ja.
En is Firmijn zo de populairste?
Om te roepen is Firmijn de populairste. Ja, vroeger was Pieces, Camille en Sylvain van Genechten.
Och, ja, tuurlijk.
Hoor ik nog honderden keren. Ik noem niet.
Ja, ik dacht het al.
Dus ja. Die zinnetjes blijven wel bestaan.
Natuurlijk een goede graadmeter op een bepaald moment van wat zijn nu de echt populaire typetjes, hè?
Ja, dat wel. Ja, dat klopt. Maar dat is heel verschillend. Bij heel veel mensen die... Bij de hoger opgeleiden, die vinden snelle Eddie geweldig.
Och, oké.
En dan zou je zeggen van...
Ja, het matcht niet echt met zo'n clichébeeld.
Die vinden snelle Eddie de max, omdat dat waarschijnlijk heel ver van hun belevingswereld staat. Dus heel raar.
Maar eens even teruggaan naar het begin, waar het allemaal begonnen is. Want waar is het eigenlijk allemaal begonnen? Ik herinner mij, Camille Spieses was een van jouw allereerste typetjes en ik... denk, maar ik weet niet of dat klopt, dat het voor het eerst zo wat opdook in De Drie Wijzen.
Ik ben begonnen eerst bij de radio.
Ja.
1979.
Oké.
Ben ik begonnen als vervangend regisseur-omroeper.
Oké. Okay.
Bij Nanbaard, Weiden-Nanbaard.
Och, ja.
Radio 2, Omroep Oost-Vlaanderen.
Mooie zin, hè?
Vandaar naar een sportprogramma geëvolueerd, buitenspel. Dan broccoli beginnen maken.
Ja.
En een van de trouwe luisteraars was Bart Pree.
Okay.
Die toen begon, helemaal in het begin, aan de Drie Wijzen. Nog met Daniel van Avermaat als presentator.
Ja.
Met Mark Uitroeven, met Guy Mortier, met Mirjam Thijssen, het panel,
ja,
en zo.
Ja.
Dus de eerste nog voor Koert van Egen. En die vond mijn komische inslag in het programma leuk. Dus misschien kon hij daar wel iets mee doen. Ben ik straatinterviews gaan maken.
Ah ja.
En van die straatinterviews zijn we dan geëvolueerd naar... naar dokter LeConte, want dat was
eigenlijk de allereerste
die vreemde voorwerpen toonde aan de kandidaten. En zij moesten dan raden voor wat diende dat.
Ja.
Dan zijn we met dokter LeConte een aantal jaren nadien naar Sri Lanka gereisd.
Ja.
Ik bedoel, ik als dokter LeConte,
niet meer.
En daar hebben we hem achtergelaten, omdat ik zoiets had van, oké, we hebben hem nu een aantal jaren gespeeld, het is een beetje op, wat moeten we nog meer doen?
Ja.
En dan is Camille Spices geboren en dat was eigenlijk de tuinman van dokter LeConte, die dan werd geïnterviewd door Paul Schampers.
Wat dan weer persiflage op Paul Jambers
is. Ja. En Paul Schampers kwam in de tuin om een interview met de dokter, maar de dokter was er niet.
Ach, schitterend. En zo is dat begonnen.
Spices geboren, ja.
Maar allee.
Ja.
Dat is zo, ja, dat klinkt heel banaal, want als je dan achteraf bekijkt van hoe populair die geworden is,
ja,
hè, dat is
wel.
Toch...
Wow. En nog altijd. Ja. Het is raar, hè, dat bij heel veel mensen... Ja. Ze zeggen dikwijls, een komiek maakt in zijn leven één figuurtje dat voor de rest van zijn leven aan hem blijft kleven.
Ja.
Bij mij was dat Spices.
Dat is duidelijk voor jou.
Ja. Dan zijn er de bokser, die kon er zo... Die mocht er voor mij wel naast staan. Ik vond dat eigenlijk even populair.
Mm-hmm.
En dan zijn er een aantal nevenfiguren die hun werk gedaan hebben. Maar Spices en de bokser zijn zowel de twee... topfavorieten, ja.
Ja, ja. Allee, tof. Dus eigenlijk, want die tuinman, ik wist dat het iets met een tuinman te maken heeft, maar het is dan echt begonnen als de tuinman van dokter LeConte. Dat wist ik niet. Amai, oké. Okay. Maar hoe, want op een bepaald moment, Paul Schampers, dokter LeConte, dat zijn bestaande figuren waar jij dan iets mee doet. Dat zijn eigenlijk imitaties. Ja.
Ja.
Camille is iemand nieuw, die bestaat niet.
Nee.
Hoe begin je daaraan? Is die bijvoorbeeld gebaseerd op iemand die jij kent of trekjes van bepaalde mensen? Of nee,
ik denk dat alle figuurtjes die ik ooit gemaakt heb wel een neerslag zijn van mensen die ik misschien ooit wel ontmoet heb. En natuurlijk ga je binnen dat palet stemmenbereik gaan zoeken van dat heb ik nog niet, dat dialect heb ik nog niet.
Ja, ja.
En je gaat eigenlijk zo'n een hele staalkaart aanleggen van wat hebben we nog niet, wat kunnen we nog doen?
Oké. Okay.
En bij Spices was dat eigenlijk vrij snel voor elkaar.
Ligt het een beetje dicht bij jouw eigen dialect?
Ja,
je bent van Loker oorspronkelijk?
Ja, het was een beetje Loker zo. Ja,
ja. Ja.
En dan met de schminkster in de schminkstoel gaan zitten en pruiken passen en brillen en van alles uitgeprobeerd. En ineens was hij er, hè.
Was het zo'n Eureka-momentje? Of heb je echt moeten chiquen op die bril?
Nee, het was vrij snel duidelijk. Ja. Het was een bril die een klein beetje scheef stond. En dan zeiden we ja. En dan nog een paar tandjes weggesminkt.
Ja,
en dan, ja.
Ik herinner mij op school vroeger, als ik klein was, een van onze leerkrachten, voor een of ander schoolfeest, dat was zo'n klassieker. En die, wij geloofden echt dat die tanden kwijt was op het moment. Hè. Bleek dat dan met een viltstift gedaan. Dus dat heeft dan maanden geduurd voordat het eraf was.
Ja, dus, nu bestaan er gelukkig andere producten om.
Hoe deed jij dat eigenlijk, die
tanden? Er zijn twee dingetjes die we gebruikt hebben. Voor televisie gebruiken we tandlak.
Tandlak?
Dat is een speciale lak.
Ja.
Maar voor de film, hebben we... protheses gemaakt die over de tanden schuiven, omdat die zijn mat en die blijven mat, zodanig dat je, als je dat uitvergroot...
Ja, dat niet meer licht of...
Dat je dan niet direct ziet dat een weggesminkte tand is.
Goh,
dus, ja.
Amai. Ja, Oesje, ook heel populair geworden natuurlijk, de film. Stond dat op jouw verlanglijstje op dat moment? Van oké, Camille is nu aan het groeien, die zit in die programma's al typisch. Mm-hmm. Chris en Co. Ik weet niet of Chris en Co toen al bestond, maar was er al die periode, denk
Chris
ik?
Typisch Chris bestond.
Ja, dat wel.
Ja. Maar Chris en Co nog niet.
Oké, dus het was ertussen. En hoe ben je bij het idee gekomen van ik ga Camille nemen en ik ga meteen ook, we gaan een film maken echt?
Dat lag voor de hand, omdat dat... Het figuurtje was op dat moment zeer populair was.
Ja.
En dan via contact met een aantal mensen die in de bioscoop zaten, in de bioscoopwereld zaten, was dat zo van, wat zou je ervan denken? Moesten we daar nu een keer een iets groters beginnen denken en een film maken?
Ja, ja.
En dan heb ik onmiddellijk een aantal mensen onder de arm genomen en dan in eigen productie of in eigen beheer hebben we een langspeelfilm gemaakt. Ja.
Dat is wel ja, risico is het niet echt, maar dat is toch wel straf dat je dat op
dat is wel
moment...
een risico.
Ja, wel, ja, ik bedoel...
Een groot risico, want je moet uiteindelijk je moet de financiering bij elkaar krijgen.
Wel, het is dat, vooral financieel. Je weet, oké, het is populair. Ja. Daarom is het eigenlijk niet echt een risico, maar ja, eigenlijk moet je dat wel kunnen doen.
Ja, je moet wel weten waar je mee bezig bent. Ja, dat was een zeer spannende periode. Te meer dat, dus op een bepaald moment, was ik Oesje aan het draaien.
Mm-hmm.
Was er een overstap naar de commerciële zender en werd ik gedagvaard door de VRT.
Oh ja, dat verhaal.
Oh, dat verhaal.
Ja. Leg dat nog eens even uit, want je bent...
aangesleept. Ja.
Dus op een bepaald moment, heette dat toen al VT4 nog zeker of zo?
Ja, ik ging naar VT4.
Hé, voilà, je krijgt een aanbieding, je zegt goed, maar, ik ga daar.
Mocht niet. De VRT zei van, Spices is niet van u, Spices is van de VRT.
Oeh.
Dus begonnen we over de rechten te praten natuurlijk.
Goh man, ja.
En dat heeft dan een aantal jaren geduurd. Ja. Eerst een aanleg, hoger beroep tot in cassatie. Gelukkig alles gewonnen, want ja...
Ja, want voor hetzelfde geld.
Ja.
Ja.
Maar dat was een hele stresserende periode. Want ook midden in de draaiperiode gedagvaard worden is niet leuk natuurlijk.
Ah nee, maar je was vol een bak met die film
bezig. Ik was tweede week aan het draaien.
En VRT was daar niet meer bij betrokken, bij die film?
Nee, VRT was niet bij project. VRT was daar niet bij betrokken.
Ouch, ja, amai.
Want ja, je hebt niet... Nu koppelen ze daar onmiddellijk een mediapartner aan om...
Ja, om het te proberen.
Maar dat was toen niet het geval.
Nee.
Dus dat was een heel spannende periode.
Heb je dingen moeten uitstellen of zelfs schrappen?
Nee.
Door alle... Nee, je hebt eigenlijk kunnen doen wat je wilde, maar dan met vertraging toch ook? Nee, zelfs
niet.
Nee,
ook niet met vertraging. Gewoon heilig van overtuigd dat wat we aan het doen waren correct was en goed was.
Ja.
Ik werd ook uiteraard bijgestaan door een paar advocaten.
Mm-hmm.
En die zeiden van, gewoon doordoen.
Ja.
Dit kunnen we niet verliezen.
Nee.
We hebben gewoon...
Voilà, gelukkig. Ja, okay.
Ja.
Wow, ja,
maar natuurlijk, voor de medewerkers is dat ook niet leuk. Hè? Want we zitten hier op een project en we weten niet hoe gaat dat uitdraaien.
Nee.
Gaan wij betaald worden?
Maar ik denk dat jij daar vrij goed in bent, of misschien ben je daar vrij goed in geworden door omstandigheden, maar dat is vaak zo. Artiesten zijn eigenlijk heel vaak gewoon bezig met, ik wil creëren, ik wil dingen maken, ik wil mijn ei leggen. En dan zo dat financiële, of dat wat jij nu zegt, hè, auteursrechten en zo, daar zijn veel mensen eigenlijk te weinig misschien mee
zeker,
bezig.
Zeker, zeker.
Heb je de klappen van de zweep gekend daardoor? Of?
Ik heb vrij snel doorgehad dat
hoe het werkt,
dat iets was waar ik zeer goed in het oog moest worden gehouden.
Ja.
Omdat ik weet dat daar langs alle kanten kapers op de kust zijn. Als je een bepaald product wordt, wat commercieel kan worden uitgebuit, moet je heel voorzichtig zijn daarmee. Ik weet nog dat ik ooit een aanbieding heb gekregen van McDonald's om als Camille Spices een hamburger te gaan promoten.
Oké, in een tv-spotje of zoiets?
Nee, ik heb dat geweigerd.
Ja, maar dat was de bedoeling, een televisiespotje.
Ja, met affichecampagne.
Oh, ja,
echt zo'n McSpices, zo'n McGroenten en wat weet ik het allemaal. Ja.
Je hebt dat geweigerd?
Ik heb dat geweigerd, omdat als je dat begint te doen, ja, dan is je geloofwaardigheid voor alles wat je daarna doet. Ja. Ja, ik ga niet zeggen om zeep, maar dan zei je zo de commerciële boy die...
Ja.
En dat wou ik absoluut niet. Ik wou het artistiek nog altijd laten primeren boven het gemakkelijke geldgewin.
En zou dat vandaag wel kunnen? Was dat vroeger niet zo? Werd dat niet vroeger meer op meer neergekeken?
Vroeger wel, hè?
Ja, toch?
Ja, vroeger wel. Nu niet meer, hè? Nu doet iedereen reclame.
Ja, hè? Ja.
Maar toen was dat nog iets van, wow.
Ja, en je had schrik dat een impact zou hebben op jouw carrière eigenlijk.
Sowieso. Ja.
Ik heb
dat dus geweigerd.
Heerlijk, oké. Ja, kijk. Ja, het is wel goed dat iemand zonder tanden even een reclame moet maken. Dat is wel fantastisch.
Ja.
Oké. Okay. Is De tippetjes die je gaandeweg gecreëerd hebt, je zegt nu de populaire, hè, Firmin, Camille en zo. Wat zijn voor jou eigenlijk, los daarvan, zo tippetjes die jou na aan het hart liggen, dat je bijvoorbeeld iets mee hebt om een of andere reden van...
Goh, ik denk dat het allemaal mijn kinderen zijn.
Ja.
Ook degene die misschien minder populair zijn of waar de mensen minder over praten, maar ik speel met evenveel plezier een redder Berten.
Ja.
Zelfs een Ronnie King vind ik zalig om te spelen, omdat dat zo'n...
Het tragisch figuur, toch?
Ja, een tragisch, pijnlijk figuur is. Die voor iedereen probeert goed te doen, maar die moet niet aan de bak raken.
Nee, ja, ja.
Dus ik speel die eigenlijk allemaal... Er zijn dus heel veel tragische figuren tussen, hè?
Eigenlijk wel, hè.
Ja. Eigenlijk wel, hè.
Eigenlijk wel.
Veel loser bij, hè.
Ja, maar goed, daar zit veel humor in.
Ja, ja, voilà, daar zit heel veel humor in, hè. Ja,
ja, ja.
Dus ja, als je kijkt naar die een oude coureur...
Ja.
Dat is... Allee, ja.
Waar ze de vellen van zijn gezicht vallen bijna.
Van zijn ogen. En,
ja, ja, ja.
En dan de verhalen van wat hij vroeger allemaal meegemaakt heeft. In de, dus zalen om spelen, hè.
Het zal wel,
ja. Dat is echt heel leuk. Ja.
Hoe werkte dat eigenlijk als je sketches bedacht vanuit een typetje van oké, we gaan iets doen met, weet ik veel, Ronnie King bijvoorbeeld. Hè. Schreef je alles zelf?
Nee.
Okay, ja.
Altijd, in het begin schreef ik redelijk veel mee, maar het volume werd te groot.
Ja, ja, ja.
Dus je kunt dat niet alleen schrijven. Dus dan zitten daar 7, 8, 9 mensen op.
Ja, ja, oké. Okay.
En dat
alle dialogen
schrappen, hup, opnieuw, terugsturen tot wanneer dat goed is.
Ja, ja.
Je moet rekenen, dat is een jaar werk voordat je... effectief een beetje kunt beginnen draaien.
Ja, ja.
Dus je hebt heel wat materiaal nodig om... Want ja, eens dat die trein vertrokken is...
Moet je door.
Kun je niet zeggen van, we gaan nu een keer 2 dagen draaien en we gaan dan binnen een week of 4 nog een keer een dag...
Nee.
Dat zijn de cameramensen, licht, geluid, kostuum, schmink. Dat is een equipe van x aantal mensen, grote bende.
Ja, ja.
En die boek je van dan tot dan. En in die periode moet het allemaal gebeuren. Ja. Dus je hebt al dat tekstmateriaal. Het moet eigenlijk klaar zijn voordat je eraan begint. En dan nog, dat lukt nog niet hoor. Dan moet je nog bijschrijven op het moment dat je aan het draaien bent.
Want je bent een acteur, hè? Ik bedoel, je hebt vroeger, voor al jouw typetjes, was jij eigenlijk al met acteren bezig.
Ja.
Wat is zo jouw eerste? Want ik herinner me heel lang geleden, maar dat is nu... Ik spreek nu van de tijd van Postbezix en
ja?
zo. Daar heb jij toch ook een paar keer in
een aflevering. Ja, Postbezix.
Offergeld, of hoe heette die man weer?
Oscar Offergeld.
Ja.
Ja, de man met zijn grote hangsnor.
Ja,
ja. Ja.
Een oplichter
dat,
eigenlijk.
Ja, dat waren zo de beginstappen. Hè. Wat eigenlijk heel weinig mensen weten, is dat ik op de VRT eigenlijk begonnen ben als stemlezer.
Stemlezer?
Sonorisator.
Wat is dat
concreet? Documentaires inlezen.
Ma.
Ja, zo ben
zo,
ik begonnen.
Zo vind ik de wachter van...
Ja. Ja, heb ik gedaan bij Wilfried Brewaert, bij Frank Dingenen, die toen ook stemregisseur was.
Allee.
Ja, heb ik reeksen over dieren, over specerijen, over hele documentaire reeksen ingesproken. Ik was toen 18, 19 jaar.
Hoe ben je daar ooit beland dan? Want je 18 jaar?
Via een stemtest.
Gewoon zoals het op de VRT georganiseerd wordt.
Ja. Voilà. En dat was vrij snel in orde.
Allee,
ja. Zo ben ik eigenlijk begonnen. En dan loop je in de wandelgangen,
want
het zijn heel veel gangen.
Er zijn heel veel gangen,
En dan kom je op een bepaald moment Paul Ricoeur tegen. En dan zegt hij van, jij bent afgestudeerd, hè? Ja. Heb je geen zin om een keer mee te spelen? En dan
gaat dat zo
in...
echt?
Ja, zo gaat dat.
Wauw.
Dus veel wandelen in de gangen.
dat moet je doen.
Als je niet aan de bak komt... uren wandelen, ga wel iemand tegenkomen die...
Tje.
Wat doe
ik
hier?
Ik nog iets. Ah, fantastisch. Dus eigenlijk, maar, want Postbezix heb jij een aantal afleveringen gedaan, maar vooral, wat ik me vooral herinner, is zo de spin-off daarna.
Ja.
Want je had eerst de opkopers, maar dat is echt van voor mijn tijd. Dan had je Merlina, had je Postbezix.
Merlina heb ik ook nog in gezeten.
Is dat echt?
Ja.
Oh, jong,
daar was ik tienling, de theateragent van Van de Kablok.
Van de Kablok?
Franske van der A, met zijn zwarte cape aan en zijn zwarte... Oh. Die zo sprak in rijmen.
Fantastisch.
Ja, daar was ik zijn theateragent en dan was het, Postbezix. En dan Postbezix.
Ja, en daarna kwam
Interflix.
Interflix. En daar heb jij eigenlijk een vaste rol gekregen.
Daar had ik een vaste rol in.
Van Hoplinus, geloof ik.
Albinus
zo.
Van Hoplinus.
Dat was
dat was het grootste vergiftigde geschenk dat ik ooit gekregen heb van de VRT.
Ja? Waarom?
Dat is ook een heel verhaal. Ik had een contract bij de VRT.
Ja.
En de VRT vond dat ik net niet genoeg presteerde om mijn contract vol te krijgen.
Oké. Okay. Dus ze zeiden, je moet
nog iets extra's doen. En dus moest ik x aantal keren per maand naar Bonheiden, want dat werd in Bonheiden opgenomen, bij Studio Nauwelaars. Moest ik daar gaan zitten aan de toog, want... Als je naar die afleveringen kijkt, Albinus van Hoplinus had, denk ik, per 5 afleveringen 2 zinnen. En die niet anders dan orangine drinken en aan zo'n nauwe telefoon zitten sleutelen.
Ja.
En dan zijn slagzin was, voor geen held zo hersteld. Dat was het. En ik moest dan af en toe zo'n rondrijden met zo'n camionet met een tuinhuis op van boven.
Ja, dat weet ik.
Waar ik trouwens een keer in planken al een vreselijk ongeval mee.
Maar
Ik wist niet dat de oprit zo smal was en ik vlieg daardoor in dakgoed, bleef hangen aan de zijkant van de, allez, waar dat de kassa is. Oh, nee. Dus ik was dat tuinhuis daaraf.
Ja. Oei.
Ja. Ja. Zijn maar leugen, dat kan gebeuren.
Ah, ja, maar ja. Dat is zo, dat is zo.
Dus dat heb ik toen gespeeld, een aantal.
Ja, ja. Een ja want het draait op tientallen ook. Afleveringen.
Ja, 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 tientallen afleveringen, ja.
Mooi. Maar dus eigenlijk ja, stel het niet al te veel voor qua tekst en nee. Dat je zoiets van... Oh.
Ja, dan zit je daar gewoon je tijd te verdoen. Hè, want op dat moment dat je daar zit, kun je niet voorbereiden voor je andere programma's.
Ja, ja. Maar was je op dat moment dan nog mee bezig? Omdat je zegt van ja, de VRT vond dat ik eigenlijk te weinig opleverde voor mijn voltijdscontract.
Ik was met de Drie Wijzen bezig.
Ja.
Ik was nog op de radio bezig.
Ja.
Ik gaf nog 22 uur les, want ik heb...
Maar dat is dan buiten de VRT.
Dat was buiten de VRT, ja, ja, ja. Maar ja, dat zijn ook uren die je moet doen en voorbereiden. En...
Ja, ja.
Dus ja.
Mooi.
Eigenlijk heel veel gedaan.
Ja, ja.
Ja.
Allee, zeg, en toch nog beland ergens in Interflix. Dat is. Heb je zo, want je hebt heel veel. Je hebt ook, we gaan het straks nog eens even over de musicals hebben. Want je hebt het daar straks al eens even aangehaald. Dat heeft dan met muziek te maken, maar mm-hmm. ook acteren natuurlijk. Heb je soms het gevoel gehad, want ik, bijvoorbeeld collega's zoals Walter Balen bijvoorbeeld, Jacques Vermeijer was ook met typetjes bezig. Ik denk dat jullie een beetje rond dezelfde periode daar allemaal mee bezig waren. Maar ik heb soms het gevoel, ik vind dat zelf niet persoonlijk, maar dat er, misschien nu minder, hè, maar dat er neergekeken werd op mensen die dat soort humor brachten, in de zin van, goh ja, dat ze jullie niet echt als acteurs zagen.
Ja. Ja.
Heb je dat ook dat gevoel gehad ooit?
Ik heb dat gehad, ja. Ja, omdat je voelt wel dat eens dat je in het komische genre bezig bent,
ja.
Is het heel moeilijk om...
Terug te gaan. Of
ja, naar iets... de ernstige dingen te gaan.
Ja, ja.
En dan moet je daar bijna voor vechten om eens een kans te krijgen. En dat is, dat is zeker niet gemakkelijk om dat te bewerkstelligen.
Nee,
dus ik heb dan gelukkig een aantal keren... de kans gekregen om te tonen dat ik nog iets anders kan dan alleen maar komisch zijn. En daar wordt dan wel van gesproken, van wow.
Ja, dat is heel vreemd. Mensen verwachten dat bijna niet.
Nee.
En dan zien ze dat je dat ook kan en dan denk ze, amai.
Ja, want terwijl... eigenlijk moet je een goede acteur zijn om komisch te kunnen spelen.
Ja, dat is het moeilijkste wat er is, toch?
Ja, tuurlijk.
Ja. Ja, maar ik vind dat altijd zo'n vreemde vreemd idee.
Maar in Vlaanderen zit het echt zo in een hokje. Hè. Eens dat je iets gedaan hebt, oké. Jij gaat dat voor de rest van je leven doen.
Een soort van typecasting, echt.
Ja.
Heb je daarmee leren leven? Heb je dat misschien zelfs kunnen gebruiken op een bepaald moment? Van, ja, bon, dit is mijn ding. Hè.
Ik heb het, je leert daarmee leven, maar ik heb het er altijd wel moeilijk mee gehad dat ik alleen maar dat mocht doen.
Ja, ja.
Ja, dat vond ik wel een beetje het nadeel.
Ja, ja. Snap ik. Ja.
En je kunt dan nog zoveel leuke en populaire dingen doen, maar de hoesting om dat andere facet te tonen, is er altijd geweest.
Ja, ja, ja. Je hebt het intussen een aantal keer kunnen doen, gelukkig.
Ja, ik heb dus een heel mooie rol mogen spelen in Vermist, waar ik een pedofiel speelde.
Ja, ik heb dat gezien, denk ik. Ja, ja.
Maar heel leuk om te spelen. Ik heb dan in de bioscoopfilm heb ik een paar keren mogen iets doen. Dus dat was...
Marina, speel je toch ook de platenbaas, hè?
Ja, in Marina.
Ja.
Speel ik de manager van Rocco. Ik heb in het tweede gelaat heb ik gestaan.
Ja, met Koen de Bouw.
Ja.
Ja, ja. Zijn met toch...
Ja, het waren leuke mooie zeer mooie ervaringen. Ja, zeker en vast. Ja.
En is dat iets wat je graag nog... Hè? Want films en zo, mogen dat ze daar voor jou bellen?
Ja, ja, daar mogen ze mij altijd echt voor vragen. Dat is iets wat ik zeker wil doen.
Oké,
ja.
Maar dus niet als typetjes?
Liever niet als typetjes,
maar echt gewoon puur... En misschien zelfs een ernstige rol, bijvoorbeeld.
Ja, graag.
Ja.
Ja.
Oké.
En nog een slechterik nog liever.
Ja, dat moet geweldig plezant zijn om te spelen.
Ik
denk
speel
ik
heel
toch?
Graag zo,
de venijnige.
Iets gemene, slechte,
ja.
Dat is omdat ik van inborsten goed ben.
Je moet dat compenseren. Ja, het is dat. En je hebt al die jaren dat moeten missen. dat snap ik. Ja, zo, het muzikale zat ook altijd in jouw carrière, hè? Jouw typetjes...
Zongen.
Ja, het zijn hele cd's gemaakt zelfs.
Ja, ik heb twee keer de zomerrit gewonnen. Ja. Ik heb vrij snel zangles beginnen volgen ook. Toen ik nog zelf les gaf aan de academie, zat ik bij een collega en daar volgde ik dan zangles.
En had je zelf zoiets van... Ik wil... Waarom?
Omdat ik altijd graag gezongen heb. Ik heb in het jeugdkoor gezongen op school, dus ik heb altijd met muziek groot geworden en... Bij ons thuis was er altijd muziek en ja, Dus ik heb dat altijd willen doen en dan kon ik dat uiteraard wel gebruiken met die figuurtjes, want in een programma is het altijd leuk om zo eventjes de muzikale noot hebben van Spices en een Jimmy B en wat weet ik allemaal. Ja, die tuurlijk, hebben allemaal gezongen. Hè?
Ja.
En dan twee cd's volgezongen.
Fantastisch.
Ja.
Is dat niet moeilijk als je... Je moet kunnen zingen, dat is één. Maar dan moet je kunnen zingen met de stem en het accent van dat personage. Dat
uiteraard
lijkt me vooral...
Ja. Dat is even oefenen, maar dat gaat wel. Jimmy B was...
Redelijk hoog, hè?
Wow. Ja. Want ik heb over laatst nog eens een nummer geprobeerd.
Ja?
Het gaat nog, maar...
Het zit ergens.
Het zit hoog, hoor. Ja. Ja, je stem wordt lager en lager, hè?
Ja, tuurlijk. Maar, want je bent aan het repeteren voor die theatershow natuurlijk. Zit dat nog ver, zo'n Jimmy B of andere typetjes? Dat is gewoon, die zijn er weer. Ja, is dat?
Eén knip. Ja? En ja, dat is omdat je daar zoveel jaren mee bent. Je moet er zelfs niet over nadenken.
Mooi. Je bent dat gewoon echt meteen.
Ja, dat zit zo in je DNA. Je kunt dat niet geloven. Dat is
maar dat is goed.
Overschakelen van het een naar het ander, ja.
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 Ja, want ik kan me voorstellen, als je dan een tijdje... Je stopt bent met die typetjes te spelen en je moet ze dan terug bovenhalen en dat lukt niet meteen.
Zelf van stem, van accent, van beweging, van... Maar ik zeg dat je zoveel jaren, dag in dag, want je in een draaidag, je begint morgens om 8 uur en s'avonds om 7 uur stopte, dan zei je dat dus een hele dag. Hè.
Ja.
Een dag nodig om af te kikken, bij wijze van spreken. Een beetje bekomen van de schminken. Er zijn dagen bij dat ik meer dan één figuurtje speel. Hè.
Ja.
We hebben dagen gehad als je een... was het een programma, 10 voor taal, of dan speel je er 8 of 9 op één dag.
Ja, die komen allemaal opdraven met
komen
de vraag.
Allemaal, die zitten dan allemaal in een vakje.
Ja.
Herexamen bijvoorbeeld, dat wordt allemaal op één dag opgenomen. Hè? Want die camera's blijven, dat is een vast standpunt.
Ja.
En dan wordt er een elektronische cache gemaakt, zodanig dat je... Maar die camera moet wel blijven staan, want anders klopt dat
niet
meer.
Anders klopt het perspectief niet meer.
Als je ze dus allemaal in één beeld wilt hebben, dan moeten ze allemaal mooi naast elkaar zitten.
Ja, want ik herinner mij bijvoorbeeld een sketch, omdat je nu zegt verschillende personages, maar dan echt, die zaten vaak in dezelfde scène.
Ja, tuurlijk.
Ik herinner mij Chris en Co, geloof ik.
Ja.
En dat was een parodie op Kabouter Plop, dan Kabouter Flop.
Ja, die hebben we allemaal gespeeld, Kabouter Flop, met Van Rossem, in het Melkhuis, met
Jimmy
Ronnie
B
King,
en Ronnie King.
Boxer,
ja.
Jimmy B. Ja. Ja, dat is allemaal
Want
één
die zitten opgenomen. Die zitten gewoon naast elkaar aan de tafel. Elkaar,
ja. Maar dat deden we ook al bij Typisch Chris, hè.
Ja.
Bij Typisch Chris hadden we een panelgesprek met Schampers, Camille Spices, commissaris Huygenbaard, ik in het midden.
En dat is echt puur van, je moet dat eigenlijk 4 keer spelen.
Ja, of 5 keer.
Of 5 keer, afhankelijk van die camera blijft staan, wordt dan in de montage, ze kunnen heel veel, dat er, wordt
er
overgelegd.
Dan wordt er nog een close gemaakt, zodat je in die montage nog weg kunt.
Ja, dat je kunt knippen.
Maar uiteindelijk, het beeld waar ze alle 5 zitten, dat is een vast beeld.
Dus heeft er iemand jou tegenspeeld dan?
Je krijgt auditief wat je opgenomen hebt.
Dus je speelt eerst 1 typetje?
Ja.
En dan?
En dan wordt dat... De geluidsfragmenten van dat typeken worden
in
dezelfde timing afgespeeld.
En je moet dus eigenlijk tegen jezelf spelen?
Ja, dus je zit gewoon tegen... Je moet alleen zorgen dat je de juiste ooghoogte hebt. Want je hebt altijd een eigen als je een stoel hebt waar niemand op zit, om zo te kijken, terwijl het hoofd hier is.
Dus echt gewoon voor jou uit blijven kijken?
Ja, voor je, op dezelfde hoogte. Want je zit daar, maar je zijn er naar iets anders aan het kijken.
Dus dat moet je wel even...
Ja.
Oh, jong.
En dan ook wetende van, nu is die aan het woord, dus dan kijk ik naar die. En die wordt onderbroken door, kijk je naar daar.
Ah, ja. Oh, maar dat
en dan krijg je dus na al die opnames, al die geluidsdingen worden dan bij elkaar gevoegd. Maar dat is ook een kwestie van oefenen, hoor. Ik bedoel, je kent je scenario en je weet, nu komt er een repliek van din.
Dus jij weet al van, die gaat straks iets zeggen, dus ik moet straks zo kijken naar daar. Ja. Terwijl daar
dus
is niemand.
Je moet echt je scenario helemaal van buiten kennen. Alle replieken van alle verschillende personages.
Maar jongens, toch. Dat is alsof je een stuk moet leren van alle acteurs tezamen, eigenlijk.
Ja, maar dat is de avond ervoor, is dat echt studeren.
Dat is
echt van buiten leren. Dat is echt blokken.
En dan ben je er gewoon de hele dag mee bezig met zoiets achteraf.
Ja, natuurlijk. Je moet rekenen, als je 5 personages speelt, dan heb je sowieso al 5 uur schmink alleen. En dan...
Wauw, mooi.
Ik weet dat we ooit nog een generiek opgenomen hebben. Dan zijn we 's morgens om 5 uur begonnen.
Ja.
Dat was de generiek met de trampoline.
Ja.
La Esterella, wat weet ik allemaal. We hebben een hele dag op trampoline gesprongen. En dat is morgens om 5 uur en s'avonds om 8 uur stond het erop.
Jezus.
En dan heb ik er durf het niet zeggen hoeveel dat ik er gedaan heb. Maar dat was 100 keer springen, heb de stoel in, schmink. 100 keer springen.
Man, toch.
En dan nadien kon ik bijna niet meer stappen van de, pijn in mijn benen. Van heel de dag op die trampoline te staan.
Oh, mannetjes. Nog 3 weken kine te volgen. Amai.
Ja, het is soms afzien, hoor.
Ja, dat komt veel bij kijken.
Ja, ja, komt veel bij kijken. Ja.
Amai. Ja, mensen zien het allemaal.
Nee, mensen zien het niet.
Je ziet 20 seconden iemand op een trampoline springen. Hè?
Ja, en die denken van, oh, joh.
Kan ik ook. Kan ik ook, ja. Goh, man. Ja. Heb je ooit zo, want je hebt in jouw... jouw arsenaal, zal ik maar zeggen, hè? Nog altijd een aantal imitaties zitten. Leconte is dan in Sri Lanka blijven hangen, maar je had La Estrella bijvoorbeeld.
Ja, ja, ja.
Ben je ooit aangesproken door mensen die je imiteerde in de goede of slechte zin?
Ja, natuurlijk. Maar ik had bijna contact met iedereen die ik nadeed.
Op voorhand?
Ja, op voorhand en ook tijdens. Ik weet nog, de meeste sketchen van Jan Hoed zijn op Jan zijn bureau opgenomen. En Jan keek daar geweldig naar uit.
Dat is wel goed.
Ja, Jan was ik zal zeggen, mijn grootste fan. Dat was zalig.
Die vond dat een eer?
Ja, die vond dat heel, heel tof. Dus in smak gingen wij op zijn bureau die dingen gaan opnemen. En dan, want ik weet nog, hij was, dat vond ik heel mooi, hij moest weg.
Ja.
En hij wist dat ik die dag ging komen, maar ik kon niet blijven. Dus ik heb hem toen die dag niet gezien. En er lag een hele mooie tekening van zichzelf, een zelfportret van Jan Hoed, lag op zijn bureau met een hele mooie tekst eronder van amuseerde u en blablabla, bla, bla, weet ik allemaal. Dus Jan Hoed die zichzelf getekend had.
Amai.
Ja, dus ik heb die uiteraard als zeer cadeau, goed bijgehaald.
Ja, ja, ja. Allee jong, dat is
fijn. Ja, ik had er heel veel contact met Stijn ook, La Estrella.
Ja?
Ik zag die elke week bij Margriet aan Zee, waar ik dan Jimmy B speelde.
Ja, ja, ja.
En die zat dan altijd in het publiek. En die, achteraf in Zaal de Roos, op de receptie, zagen we elkaar. Ja.
En zij vond dat ook plezant.
Ja, ze vond dat heel leuk, want ze is trouwens nog komen kijken naar opnames van... toen ik Koekjesdozen heb gezongen, zat zij in het publiek in het Amerikaans theater. Ja.
Amai.
Ja, ik had daar heel veel contact.
Dat is wel cool, hè?
Ja, dat was leuk.
Dus eigenlijk, zoals iedereen die je geïmiteerd hebt... Mm-hmm. Vond dat ook aangenaam?
Zeer aangenaam. En er waren er een paar die niet wisten hoe ze daarop moesten reageren.
Ah, ja.
Ja. Ik weet nog dat ik ooit eens op een receptie Dirk Vriemout tegenkwam.
Ja.
En die zag mij en die... Ja, moet ik daar nu tegen spreken of niet?
Oké. Hoe moet ik daar nu mee omgaan?
Hoe moet ik daar nu op reageren? Ja. Dus dat was zo eventjes een...
Terwijl... Maar dat is... En ik snap dat ook voor mensen soms moeilijk, maar terwijl je imiteert mensen die je graag hebt, om een of andere reden te
vragen. Ja, sowieso mensen waar je ofwel een beetje naar opkijkt, of die,
waar je iets in ziet.
Die toch iets hebben dat boeiend genoeg is om ze na te bootsen. Ja. Ja, sowieso.
Ooit Van Rossum erover gehoord, over jouw...
Ja, Van Rossum. Ik heb met Van Rossum heb ik de meest onwaarschijnlijke ervaring meegemaakt. Dat is, ik werd naar een event gelokt waar hij was, maar ik wist het niet.
Oké.
En dus ik als praatgast op een avond...
Ja, gewoon als jezelf, hè?
Ja, als jezelf.
Ja, voilà. Ja.
Ja, Herman Brusselmans was daar.
Dat ook nog eens.
Ja, was mijn buurman, dus ik woonde... Ik woonde boven Herman Brusselmans,
in Gent. In Gent toen?
Ja, in Gent. Och. En de Herman had mij naar zo'n praatavond met wat bv's gelokt.
Ja.
En ik zat daar als mezelf... En ineens komt Van Rossum, en ook als praatgast, ik had die nog nooit gezien. En ze vragen aan hem, Jean-Pierre, wat vind je van mensen die je nabootsen? Dat zijn dwaze kloten die zo aan de hoogste boom moeten hangen. Zo. En ik zo. Maar dat bleek dus gewoon een grap te zijn.
Oh, heerlijk.
Want hij vond dat super.
Ah, oké.
Maar ja, achteraf hebben we...
Oh, gelukkig.
20, maar op het moment zelf, dat voor een volle zaal, die begin je daaruit.
op zijn gekende wijze natuurlijk. Oh, jong.
Zalig. Allee, achteraf denk ik van zalig. Ja, heel leuk. Heel leuk.
Maar dat is goed.
Ja,
ik heb een vraag binnengekregen via onze Facebookpagina van Dennis van Sant. Die vraagt zich af van, heb je ooit kritiek gekregen, niet op imitaties dan, maar op typetjes? Omdat je, typetjes, je vergroot dingen uit. Hè. Jimmy B is het clichébeeld van de homofiele man.
Ja.
Die, Camille Spices heeft een spraakgebrek. Ja. Spreken mensen jou daar dan op aan als je daarmee begint?
Heel weinig. Van Jimmy B heb ik nooit een negatieve reactie gehad. Integendeel. Okay. Dat was een beetje het stijlicoon van de beweging.
Ja, ja.
Het enige waar ik ooit eens kritiek heb op gekregen, dat bleek toen ik een priester speelde. Ja. Alles wat met de katholieke kerk te maken heeft, blijft nog altijd zo een beetje...
Dus vanuit die hoek krijg je dan opmerkingen
dan krijg je van, was dat nu echt nodig? Of, terwijl je niet lacht met de kerk en je lacht niet met het instituut en je lacht niet, maar dat is op dat moment een priester die...
Gelukkig zijn christenen vergevingsgezind. Hè, dus,
ja, dat is wel nodig, als je ziet wat er achteraf allemaal gebeurt en uitkomt. Ja,
dat is,
dan moet je zeer vergevingsgezind zijn.
Ik denk het
ook. Dat was klein bier tegenover wat er later allemaal uitgekomen is.
Ja.
Dus nee, dat was eigenlijk het enige waar ik ooit een keer een opmerking over gekregen heb.
Valt goed mee eigenlijk, toch?
Valt goed mee. Ik heb ooit, de laatste reeks... de laatste reeks Allemaal Chris heb ik een keer kritiek gekregen van de paras.
Okay.
Omdat ik dus een para nabootste, maar bleek...
Die in het straatbeeld stond
toen. Ja, straatbeeld, maar het was niet op de para, maar het bleek de muts te zijn.
Die niet klopte.
Ja. Dus ik had een muts op die ik eigenlijk niet mocht op hebben. Was het de verkeerde kleur.
Paste niet bij je rang of zoiets? Of
zoiets, het was...
Oké, fair enough.
Goed, dan komt kritiek op.
Dat is zoals artsen die kijken naar ziekenhuisseries en die zeggen, dat toestel zou ik daar toch niet voor gebruiken.
Klopt. Okay. Nee, maar voor de rest heb ik eigenlijk weinig of geen problemen gehad met mensen of met... Met bevolkingsgroepen, met... Nee.
Want als je nu werkt aan een nieuwe theatertour in dit geval, voorstelling. Zijn er dingen waarvan je denkt van, oké, ik heb bepaalde typetjes die ik graag wil opnieuw gebruiken, wat mensen die fijn vinden, maar ik ga toch een beetje anders moeten aanpakken
sowieso.
Qua humor. Ja?
Sowieso.
Is er veel veranderd, hè?
Het is, ik ga niet zeggen dat we in een verzuurd Vlaanderen leven, maar Vlaanderen heeft zo'n lange tenen gekregen en iedereen voelt zich zo snel aangevallen, dat je soms denkt van, moet ik nu nog humor maken? Want... iedereen kan zich aangevallen voelen. Wat mag je nu nog zeggen? Wat mag je nu nog doen? Dat is zo het eeuwige discussiepunt van...
Met wie mag je nog lachen?
Ja, met wie mag je nog lachen? Dus natuurlijk moet je dat. Want kijk, we hebben twee weken geleden hebben we een lezing gehad van tekst. En dan lees je dat. Je leest dat op papier, maar je brengt het dan. Je doet het dan. En dan klinkt het van... Oei. Dat klinkt nu wel heel anders dan dat hier op papier staat.
Ja.
Wat doen we daarmee? Allee, we hebben het geschrapt.
Okay.
Dus het is eruit. Want omdat we zo wisten van, we dat er gaan laten instaan, sowieso gaan we daar problemen mee krijgen.
Oké. Okay. Ja. Dus het is eigenlijk een soort van zelfcensuur die je zelf al oplegt.
Ja. Dus en daar zitten we nu met de loop op te kijken van...
Is dat nu dan veel erger dan vroeger? Vroeger deed je dat amper, denk ik.
Ja, vroeger. Ik bedoel...
Kon toen, hè?
Maar er werd ook niet... Daar werd ook niet over gepalaam. Nu met het sociale media, jongen, dat is vreselijk. Ja. Hè? Ik bedoel, dat is de grootste vuilbak die er is. Van zodra dat je... En de bagger over je kop. En...
Ja.
Ik lees het niet. Ik heb geen sociale media. Ik heb niks.
Bewust. Echt,
ik ben er ook te oud voor. Maar ik heb geen Facebook, geen Instagram. Ik snap het ook allemaal niet. Ik kan juist een sms versturen en mijn mail binnenhalen.
Hey, maar dat is het belangrijkste.
En dat is het belangrijkste voor mij. Maar al de rest interesseert mij ook niet. Maar, dus ik heb dat allemaal niet. Maar dus ik hoor af en toe zo wel eens iets van, zeg, ik heb daar...
Ja, het zal allemaal wel. Dat moet heel vervelend zijn als je dan... Wat zijn zo typetjes bijvoorbeeld waarvan je denkt van, die zijn er echt typetjes waarvan je zegt, die zou ik eigenlijk gewoon niet meer kunnen brengen? Of gaat het dan puur over de grappen?
Die is een heel moeilijk typeke, omdat dat zeer vrouwonvriendelijk is.
Ja. Dat is een beetje de boma maal
dat 10, is zo, bijna. Ja, vrouwonvriendelijk, ook een beetje naar vreemde mensen toe.
Ja,
dat is zo, hè? Dat is bijna een blokker, bij wijze van spreken.
Ja, ja.
Dus dat is al heel moeilijk, hè.
Ja.
Allee, daarom spelen die... Ik speel die wel nog.
Ja.
Maar je gaat hem opschonen. Je gaat hem een beetje polijsten, want anders krijg je dat niet meer verkocht.
Dus jij zegt van, oké, ik ga hem oppolijsten.
Zonder dat hij aan zijn karakter iets doet, hè. En zonder aan zijn spreken... Alleen maak je hem iets minder cassant, maak je hem iets minder.
In de omgekeerde richting, dat is onmogelijk in dat je zegt van ik maak het zo erg dat het er zo hard op ligt, dat het, of dan wordt het moeilijk.
Daar riskeer
misschien.
Ik me niet aan. Nee. Ik heb ook geen zin om met mensen in de clinch te gaan, of verweten te worden van dat of dat. Of, nee, daar heb ik eigenlijk allemaal geen zin meer in. Dus ik hoed me daar zeker voor al die gevaren die op de hoek, om de hoek liggen. Ja,
ja, ik begrijp het. Ergens wel jammer ook.
Toch? Ja, zeer jammer. Ja. Maar uiteindelijk wordt een beetje in uw artistieke vrijheid beknot. Hè? Want je kunt niet meer voluit gaan.
Nee.
Zonder dat je een keer tegen een scheen stampt of zonder dat je een keer tegen... Ja. Maar je hebt dan zo direct... Oh,
een soort van commoties.
En dan wordt dat zo opgeblazen en uitvergroot. Ik zeg het, voordat je het weet, dat een proces aan je been en daar heb ik...
Nee,
daar heb ik echt geen boodschap aan.
Nee, het is dat. En speelt dat ook mee in de beslissing om voor televisie niks meer te gaan maken?
Ja, heeft er ook mee te maken.
Ja, want dat is natuurlijk echt met de looper op. Theater kan je nog zeggen.
Plus, theater, oké, er zitten een aantal mensen in de zaal en dan gaat wel de mond aan mond gaan wel.
Ja, maar je kan het niet zien.
Op tv ga je dus voor 500.000, 600.000, 700.000 mensen daar ineens zo even... En daar heb ik ook geen zin meer in.
Nee.
Dat is mij echt niet meer waard. Af en toe hoor ik collega's die daar ook mee worstelen, zeggen van... Wat mogen nog?
Ja.
En er zijn er wij die het zich niet aantrekken, die...
Ja, je moet soms een olifantenvel hebben of...
Ja.
Ik denk, als bijvoorbeeld stand-up comedian, sta je daar dan altijd als jezelf? Ja, kan je nog een beetje verschuilen
achter
typetjes en snorren?
Ja, ik heb het niet gezegd. Dit was,
dat was ik niet.
Het was mijn alter ego.
Ja.
Ik ben daar niet verantwoordelijk voor.
En dan zou je denken, dat is toch net iets makkelijker soms? Ja. Maar toch...
Ja, ik pas er toch wel voor op.
Ja, omdat mensen erdoor kijken op dat moment dan.
Ja, natuurlijk. Maar dat is te gemakkelijk, hè. Een pruik opzetten en een brilletje en dan...
En dan racistische praat verkopen.
Dat is te gemakkelijk.
Ja. Dat is stom, hè. Over die muziek wil ik nog eens even terugkomen, omdat je bent zanglessen gaan volgen met het idee van, mijn typicus, hè, we gaan Oesje opnemen, we gaan in de Alpen wij opnemen, al dat soort, ik ben een vent. Maar je hebt ook in musicals gestaan, hè? Je hebt in Daans gespeeld en je hebt in Kuifje de musical gespeeld.
En Shrek.
Och ja, Shrek, daar is ook een musical van, dat was ik al vergeten. Je was Shrek zelf, toch?
Ik was Shrek,
ja,
het
is dat. Ja.
Ja, dat was een van de zwaarste dingen die ik ooit...
Ja, de make-up zal daar ook serieus...
De make-up was vreselijk, maar ook de periode. Het was een Nederlandse productie, waarbij dan drie Vlaamse acteurs zijn de Anne van den Broek, Sebastiaan de Smet en ik de Vlaamse dingen, de Vlaamse versie maakten. Maar al de rest was allemaal Nederland. Dus we gingen naar Amsterdam en we gingen dat gaan repeteren en dat was zo...
Heel afgemeten,
maar korte zeer,
dagen.
Zeer kort. Ik denk dat wij... Ik ga niet overdrijven, maar ik denk dat wij 20 repetities gehad hebben of zo.
Oei.
Voor een hele musical.
Dat is niet veel.
Dat is niet veel, nee.
Amai.
Dus dat was heel, heel stresserend, ja.
Ja. Kan je het dan van je afgooien vanaf die première? Of duurt dat wel langer van, oké, we zijn er...
Het probleem daar was, elke vertoning is een fysieke aanslag op je lichaam. Hè? Dus je zit met een... Mijn kop op u, dat is zo dik. Dat weegt dus kilo's. Je bent 15 kilo zwaarder dan wat je... Ja. En dan moet je beginnen bewegen. En dan moet je beginnen meedansen.
Jezus.
En dan moet je ademhaling beginnen. En dan moet je zingen. En dan moet je een rots opkruipen. En dan moet je nog een hele lange noot. Dus je zit altijd met de schrik van ik haal het niet.
Dat is topsport.
Ja, dat was topsport, ja.
En maar dan zit je elke voorstelling van, ik ga...
Elke voorstelling is de angst van... Ja, je moet maar twee stappen miszetten en...
Je ademhaling is toch superbelangrijk op zo'n moment.
Plus, je zit hier dan nog met... Alles hoor je, hè?
Ja, elke zuchtje en kruintje. Amai, jong. Ja. Dan moet Jansen in de Kuifje musical net iets plezanter geweest
zijn. Dat was rustiger, ja. Het was ook qua choreografie was het heel leuk, maar dat was inderdaad rustiger, ja. Ja. Ik heb maar één keer... daar had ik dan de schrik. Op een bepaald moment springen ze in de orkestbak.
Ja.
Ze springen in, ze lopen...
Ah, ze vandaag. Ook. Ja.
En ik ben dus één keer in de orkestbak gesprongen en ik ben naast de moes terechtgekomen.
Oh.
Dus ik ben op mijn been terechtgekomen. Ja, ik had mijn heup zat volledig verkeerd. Dus tijdens de pauze vervangen. Ik sprong en ik had mijn sprong net.
Ah.
En dat kwam doordat er naast een dirigent hingen twee netten.
Ja.
Omdat er ooit eens een valies in de orkestbak was gevallen.
Okay.
Op de violist.
Ah, oef, maar ja.
Maar natuurlijk werd dat, die opening werd zodanig klein dat je echt netten zo moest mikken. En dus met Jan zo net verkeerd, zo, ay shit, ik ga dat net raken. En geprobeerd dat te corrigeren en ik zat naast de moest. Dus
klinkt ook heel pijnlijk.
Dat is een paar meter diep, hoor.
Ja, tuurlijk.
En dat komt ineens zo, baf.
En het was net een scène voor de pauze, of moest jij nog iets
doen
eigenlijk?
Het was net voor de pauze, ja. Dus ik ben daar in een kramp geschoten, ik kon weer stappen.
Ah, nee. Natuurlijk. En is dat dan direct met ambulance?
Ja, wel, we zijn dan direct weggevoerd geworden. En dan kiné en oefeningen en wat weet ik allemaal. En dan tijdens de pauze vlug mijn collega die dus mij verving, direct, want je zat in het ensemble zat hij.
Ja.
Dus die speelde figuratierollen en zo.
Ja, er was altijd, van de hoofdrol is er altijd iemand aanwezig die kan invallen als er iets is.
Ja, die onmiddellijk kan inspringen. Hè. En dus die is dan opgegaan, net na de pauze.
Mm.
Dus was er ineens een andere Jans.
Ja, de mensen zullen ook gedacht hebben van, wacht, wat?
Tja, dat klopt niet meer. Mm. Want ja, die scheelde dan ook wat groter, een beetje van een andere Jansen.
Die was ja, plots was die de kleine.
Ja, die had al zo zolen aan, maar dat, nog, toch was die nog net iets te klein. Ja.
Oh, man.
Dat zijn malheuren die kunnen gebeuren.
Ja.
Bij Daans heb ik het ook voor gehad.
Oeh.
Bij Daans had ik mijn openingsscène. Ik moest dus met een fiets opkomen gereden.
Ja.
En dus ik rijd zo de eerste 2 meter achter de... Nee, dat is de stationsscène.
Ja.
Komt toe met de trein. Ja. En Ponet, pastoor Ponet, komt met zijn fiets.
Ja.
Dus en ik sta zo 2 meter, 3 meter in de coulissen. Ik duw mij af. En ineens draait mijn jas in mijn ketting.
Oh.
Dus ik... Ja, ik kom niet op, dus ik zie... Ja, Lucas
alles gebeurt,
staat
erin. Ja.
Maar wat natuurlijk de technieker niet weet... Is dat ik, ja. Dus ik heb hier een microfoon en ik zeg, ik zit vast, ik kan niet meer voort.
Oh, nee, dus dan ga ik gewoon
in die zaal binnen. Ik zit vast, ik kan niet meer voort. Dus ik ben opgekomen met die fiets in mijn hand. Zo met die slip ingedraaid in die ketting. Vreselijk. Ik heb toen gezegd, die fiets nooit meer. Ik kom te voet op. Dat zijn zo dingen die je niet kunt voorspellen.
Nee.
Baf, dat gebeurt en ja, en de machine draait hè, en de Lucas staat daar zo. Waar blijft die Ponet niet? Die hoort me, ik zit vast, kan die op? Want dat komt zo in de luidsprekers. Ik zit vast, kan die op? Sterven hoor.
Oh, maar het zal sterven. Wel. En dan ook bij het begin van de show.
Ja, helemaal in het begin. Dus ik zie die eens Ponet opkomen met een velo te voet. Maar dat is zo'n slip van de frak tussen de ketting. Hallo, ja.
Hallo, ik ben even wat later.
Ja.
Oh, nee.
Dan nog om dat er terug uit te krijgen, want dat zat echt in die kamwielen. Hè. Dus moest die... Ja, dat was een torpedo. Dus iemand die er niet kunt...
Ah, je kunt er niet terug?
Nee, dat is in de vaste pioen. Dus, je kunt... dus dat doordraaien, die frak.
Maar jongens, toch... Heb je tijdens televisieopnames ook zo ooit stoten mee? Je hebt er straks verteld van de Hopli-bus die knalt tegen Plankendaal reed.
Ja,
maar...
er zijn dingen die misgaan, die kapot gaan. Die, ja, tuurlijk. Ik weet nog één ding, dat was heel, heel erg. Dat was een vreemd voorwerp voor de drie wijzen.
Ja.
Als dokter LeConte. Ja. Niet als Pieces. Ja, ik was als Pieces. Pieces heeft dat ook nog een aantal keren gedaan. Pieces heeft ook nog voor... En we komen in een museum terecht en die conservator van dat museum... Dus ja, ik had alle musea van werktuigen en van... Ik heb ze allemaal gezien.
Amai, ja.
En iedere museumdirecteur denkt dat hij het voorwerp heeft.
Ja,
dus ik kwam er zo een paar keer tegenkomen. Kan je het wel laten zien? Dat heeft niemand, dat kende niet. Wat is dat? Dat is een palingschaar. Huh? Een paling. Hoe heb je dat? Ah. Ik heb dat al een keer...
Even voor je week gehad.
Nu was er een man, een conservator, die zei... Ik heb hier een voorwerp. Dat is iets heel speciaals en je moet daar heel voorzichtig mee zijn, want dat is het uniek exemplaar. En dat bleek een hamertje te zijn om vogeltjes mee te vangen. Dus je moest zo in de boom kappen. Dan moest je daar zo een twijgje in die twee nisken steken met zo'n touwtje aan. praat dat volk en dan met zijn kop, een hele uitleg.
Ja.
Dus daarna zegt hij, je mocht dat Amerika laten zien, maar je mocht het niet demonstreren.
Je mocht er niet mee kloppen. Ja, ja.
Ja. Beste vrienden, ik heb hier dus een voorwerp. Dus, hé, en nu in het vuur van...
Ja.
Ik ga dat een keer doen. Dus, dus ik klop in die boom. Tak. Dus dat bijlke zit daarin. En dan trekt hij dat eruit. Ik had alleen dat steel kunnen in mijn hand zeggen.
Oh, shit.
Dus dat hamer zat toch in die... En die conservator stond achter die een camera. En ziet die mens zo... Die werd dus rood, groen, paars, alle kleuren van de regenboog.
Oh.
Dus ja, en dan ga je naar uw opname en zeggen... Ja, los het op, hè.
Dag, hè.
En nog wat, Gilbert van de Zande heeft dat dan... Ja, kijk, maar we gaan dat vergoeden. Maar ja, dat is niet te vergoeden, want
niemand
dat is zo.
Dat
is het uniek. Oh, nee.
Ja, in the heat of the moment doet de mens
zo van die dingen, kom je tegen, hè.
Ja, en de spieces zouden nog mee weggeraken,
ja,
eigenlijk.
Ja.
Hè? Dat is zo.
Ik ga dan een keer demonstreren. En dan zo. Oesje.
Ja, voilà.
En dan kun je zeggen van, we gaan het nog een keer doen. Hè.
Ja, het is kapot. Ja, nee, het is dat. Oh, jongens, terug.
Ja.
Theatershow eind 2022. Dan,
eind 2022. Vanaf september gaan we in première en we gaan al een beetje try-outen. Zo,
ja.
Mei, juni.
Gaan daar liedjes in zitten?
Daar zitten liedjes in.
Oh, okay.
Er zit sowieso al één liedje in.
Ja.
Er zit nog een persiflage van een liedje in. Ja, 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 dat gaat in gezongen worden. Ja.
Tof.
Ja.
Oké. Okay. Dus we krijgen en video en live typetjes, ja, en top muziek.
Ja.
Alright, dat is echt wel best tof eigenlijk.
Ik kijk er geweldig naar uit.
En wat zal
ik heb echt al goesting om,
ja,
om nog een keer een zaal plat te spelen.
En heb je nieuwe typetjes bedacht ook nog niet? Het wordt echt een,
nee,
soort van...
Ja,
echt, ja, 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 okay, ja. Okay, okay.
Het zijn geen nieuwe die ik speciaal,
nee,
voor...
Ja, je hebt er genoeg, hè.
Ik heb er genoeg, hè.
Maar ja, ik denk het wel. Heel tof. Heel veel plezier daarmee. Ik ga zeker komen kijken als het zover is.
Oké, prima.
En vooral heel erg bedankt.
Met veel plezier. Vond zeer aangenaam.
Heb je na deze aflevering zin gekregen in nog meer nostalgie? Je vindt al onze podcasts op akkergy.be of in je favoriete podcast-app.